Welkom bij mijn podcast over ecopsychologie. De tekst van deze podcast vind je ook op mijn blog onder de naam Maria Trepp. Ecopsychologie en sociale invloed voor duurzaamheid. Hoe kunnen psychologische inzichten helpen om milieuvriendelijk en duurzaam gedrag te ondersteunen? Resultaten uit sociaal-psychologisch onderzoek over sociale invloed, duurzaamheid, gedrag en gedragsverandering geven aanwijzingen. Ecopsychologie, klimaatpsychologie of ook environmental psychology is een deel van de sociale psychologie, dus de psychologie van relaties tussen mensen, maar ook van menselijke cognities en emoties. De nieuwe tekstboeken uit de sociale psychologie gaan uitgebreid in op duurzaam gedrag en de onderliggende innerlijke en tussenmenselijke conflicten. Deze conflicten worden ook wel dilemma's genoemd. Een belangrijk begrip bij ecopsychologie is dan ook sociaal dilemma. Sociale dilemma's zijn situaties waar individuele belangen in strijd zijn met collectieve belangen. Bij gedrag dat niet duurzaam is, zoals bijvoorbeeld veel vliegen, heeft het individu baten, snel en goedkoop transport, maar de gemeenschap de lasten, zoals meer CO2 in de atmosfeer. Dit geldt voor veel voorbeelden van niet duurzaam en ander destructief sociaal gedrag. Het moderne maatschappelijke dilemma-onderzoek begon met een veel geciteerd artikel uit 1968 van de ecoloog Garrett Hardin. Hardins artikel heeft de titel The Tragedy of the Commons. Dit artikel wilde duidelijk maken dat argeloze handelingen van individuen het milieu schade toe kunnen brengen. Hardin beschrijft de groep herders die open toegang hebben tot een gemeenschappelijk perceel waar hun vee graast. Het is in belang van elke herder om zoveel mogelijk dieren op het land te laten grazen, aangezien elke herder de voordelen krijgt en de schade wordt gedeeld door de hele groep. Maar als alle herders dit individueel rationele besluit nemen om hun eigen vee heel veel te laten grazen, is het gemeenschappelijke land snel uitgeput en zal iedereen hieronder lijden. Als ieder individu eigen belang nastreeft, een baat heeft bij het consumeren van de gemeenschappelijke bron, zal hij of zij dit blijven doen, totdat de toegang tot deze bron beperkt of vernietigd is. Sociale dilemma's zijn dus situaties waar individuele belangen in strijd zijn met collectieve belangen. Een egoïstische beslissing creëert dan kosten voor andere betrokkenen. Maar op de lange termijn lopen de kosten op, waardoor een situatie ontstaat waarin iedereen beter af zou zijn geweest als hij of zij niet in zijn of haar eigen belang hadden gehandeld. Psychologen wijzen op verschillende strategieën om met dit dilemma van de commons om te gaan. Wetten, regels en afspraken. Op nationaal, maar veel beter nog op internationaal niveau, spelen hierbij een belangrijke rol. Bij het ontwerp van deze regels en afspraken is de zogenaamde speltheorie belangrijk. De speltheorie kan erbij helpen om beloningen en sancties voor individuen, groepen, organisaties en landen te ontwerpen. Deze regels kunnen dan coöperatief gedrag afdwingen en sociale dilemma's overwinnen. De speltheorie laat zien dat een belangrijke manier om gedrag te bevorderen, nadruk op reputatie, een aanzien is. Zo kan de speltheorie helpen om een sociaal dilemma omtrent duurzaamheid op te lossen. In de context van milieugedrag kan reputatie worden gebruikt om personen en organisaties aan te zetten tot milieuvriendelijk gedrag. Bedrijven die bijvoorbeeld duurzame praktijken toepassen en hun milieueffecten verminderen, kunnen als sociaal verantwoordelijk worden beschouwd en milieubewuste consumenten aantrekken. Evenzo kunnen personen die zich milieuvriendelijk gedragen, bijvoorbeeld hun CO2-voetafdruk verminderen, als milieubewust worden gezien. Zij kunnen van positieve sociale erkenning profiteren, in hun eigen omgeving of via social media. Social media platforms kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie over milieuvriendelijke acties, producten en diensten te delen en daarbij de reputatie te verbeteren. Formele reputatiesystemen zoals certificeringsprogramma's kunnen worden gebruikt om milieuvriendelijk gedrag aan te moedigen. Zo kan een certificeringsprogramma dat bedrijven erkent die zich bezighouden met duurzame praktijken een stimulans zijn voor bedrijven om deze praktijken over te nemen om een concurrentievoordeel te behalen en milieubewuste consumenten aan te trekken. Evenzo kan een gemeenschap die bedrijven voor milieuvriendelijk gedrag erkent en beloont meer bedrijven aanmoedigen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.
Sociale normen, sociale vergelijking en sociale invloed. Het benutten van de kracht van sociale invloed is een van de meest effectieve manieren om bij mensen duurzaam gedrag uit te lokken. Duurzaam gedrag is meestal tegelijkertijd ook minder egoïstisch gedrag, omdat duurzaam gedrag rekening houdt met het perspectief van de gemeenschap. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de motivaties van mensen om minder egoïstisch of meer altruïstisch te handelen. Verschillende factoren kunnen minder egoïstisch gedrag faciliteren. Een zeer belangrijke factor hierbij zijn de sociale normen van de omgevende groep. Mensen gedragen zich meestal naar de groepsnorm. De sociale invloed van anderen is sterk. Mensen conformeren zich aan anderen in hun omgeving en vergelijken zich graag met anderen. Sommige energiemaatschappijen laten het energieverbruik van een huishouden zien in vergelijking met het gemiddeld verbruik per type huishouden. Dit is een bewezen effectieve interventie om het energieverbruik te verlagen, Goldberg et al. 2020. Omdat mensen over het algemeen de klimaatvriendelijke acties van anderen onderschatten, zou dergelijk feedback een mogelijkheid zijn om ook andere klimaatvriendelijke acties te sturen. In een artikel in de Harvard Business Review The Green Consumer worden verschillende onderzoeken over sociale invloed en milieuvriendelijk gedrag op een rij gezet. Als online kopers geïnformeerd worden dat andere mensen duurzame producten kochten, leidde dat tot een toename van 65% in het doen van tenminste één duurzame aankoop. Als gasten bij een buffet hoorden dat het de norm was om niet te veel tegelijk te nemen en dat het oké was om later terug te komen, verminderde voedselverspilling met 20,5%. Een belangrijke voorspeller van de vraag of mensen zonnepanelen zullen installeren, is of de buren zonnepanelen hebben aangeschaft. Leren van voorbeelden. Dit soort voorbeelden werkt alleen als zich veel mensen duurzaam gedragen. Als slechts enkele mensen zich duurzaam gedragen, is dit gedrag nog niet de maatschappelijke norm. In dit geval kunnen zogenoemde ambassadeurs helpen om de positieve elementen van het product of de actie te promoten. Duurzaamheidsambassadeurs zijn het meest overtuigend wanneer zij het gedrag zelf daadwerkelijk vertonen. Onderzoek vond dat wanneer een ambassadeur vertelde waarom hij of zij zonnepanelen had geïnstalleerd, 63% meer mensen volgden dan wanneer de ambassadeur niet daadwerkelijk panelen geïnstalleerd had. Maar of een ambassadeur of influencer/greenfloor ook daadwerkelijke invloed heeft, zal onder meer ook van de attractiviteit of psychologische dichtbijheid van dit psychologische voorbeeld en daarmee dus van de persoon van de ambassadeur afhangen. Als er overeenkomsten zijn tussen de waarnemer en het model, de ambassadeur, wordt het modelleren versterkt, zie regels van het observatieleren. Als mijn buurman, die zonnepanelen installeert, sterk op mij lijkt en ik hem sympathiek vind, is de kans groter dat ik het ook doe. Observationeel leren is één van de best bewezen psychologische principes. Belangrijk dat met name leidinggevende en politici rolmodellen zijn voor duurzaam gedrag. Duurzaamheid is geen linkse hobby. Het is belangrijk om mensen van alle politieke kleuren bij milieudoelstellingen te betrekken. In het algemeen kan duurzaamheid aansluiten bij een reeks conservatieve waarden en prioriteiten. Duurzaamheid is namelijk een middel om stabiliteit, welvaart en zelfvoorziening op lange termijn te bereiken. Duurzaamheid kan om een aantal redenen belangrijk zijn voor conservatieven. Ten eerste hechten conservatieve mensen waarde aan het behoud van traditionele waarden en instellingen, waaronder de natuurlijke omgeving. Het behoud van hulpbronnen en de bescherming van ecosystemen kan worden gezien als een manier om de stabiliteit en de levensduur van natuurlijke systemen te handhaven. Natuur maakt een deel uit van veel conservatieve waarden en leefstijlen. Ten tweede leggen conservatieven vaak de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Duurzame praktijken kunnen bij deze waarden aansluiten. Zo kunnen vermindering van afval en behoud van hulpbronnen individuen en gemeenschappen helpen meer zelfvoorzienend te worden en minder afhankelijk van externe systemen. Ten derde kunnen conservatieven ook de economische voordelen van duurzaamheid erkennen, zoals verhoogde efficiëntie en kostenbesparingen. Duurzame praktijken kunnen afval en inefficiëntie verminderen, wat leidt tot lagere kosten en hogere winstgevendheid voor bedrijven en organisaties. Duurzame investeringen zijn ook veelal winstgevend. Ten slotte kunnen sommige conservatieve duurzaamheid zien als een manier om de nationale veiligheid en onafhankelijkheid te bevorderen. Door de afhankelijkheid van buitenlandse hulpbronnen te verminderen en de levensvatbaarheid op lange termijn van binnenlandse hulpbronnen te waarborgen, kunnen duurzame praktijken de economische en strategische positie van een land versterken. Spel en wedstrijd. Speelse concurrentie tussen sociale groepen kan worden ingezet voor een beter milieu. Toen het Wereld Natuur Fonds en vrijwilligersorganisaties de bewustwording over duurzame acties Force Hour wilden vergroten, spoorden zij aan tot vriendschappelijke energiebesparende wedstrijden tussen steden. Het programma heeft zich uitgebreid door sociale verspreiding. Het begon in Sydney in 2007 en bereikt nu meer dan 188 landen. Andere voorbeelden zijn de actie Schulden Klinker voor mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken, of de NK Tegelwippen. Gevoel en verstand betrekken. Cognitie en emotie zijn samen de basis van gedragsverandering. Bijvoorbeeld, veel mensen erkennen dat klimaatverandering een probleem is, maar missen een drive, emotie dus, om actief te worden. Anderzijds kunnen mensen angst voelen ten aanzien van klimaatverandering. Maar zonder specifieke kennis over oplossingen zullen mensen minder geneigd zijn hun gevoelens te koppelen aan concrete actie. Samen de biodiversiteit herstellen. Initiatieven op lokaal niveau brengen mens en natuur weer dichter bij elkaar, zoals de NK Tegelwippen. Buurt- en schooltuinen zijn allemaal belangrijk om de biodiversiteit juist ook in de steden te herstellen. Tuinieren al dan niet via acties, zoals guerrilla gardeners, brengt mensen samen en bevordert natuurinclusiviteit. Zie ook hieronder onder intrinsieke motivatie / saamhorigheid en verbondenheid. Intrinsieke motivatie. De eerder genoemde speltheorie of sociale controle gaat hoofdzakelijk uit van belonen of straffen van duurzaam gedrag. Maar de beste motivatie voor duurzaamheid komt van intrinsieke motivatie, de innerlijke drijfveren van mensen. We weten uit modern motivatieonderzoek, uit de zogenaamde zelfdeterminatietheorie, dat de intrinsieke motivatie van mensen samenhangt met drie factoren, namelijk autonomie, competentie en saamhorigheid. Op de volgende manier kunnen we de intrinsieke motivatie voor duurzaam gedrag verhogen. Autonomie: mensen zelf laten kiezen welk speerpunt zij willen zetten en in welk tempo. De een wil zonnepanelen, de ander gaat minder met de auto, de derde vermijdt afval. Niet iedereen hoeft alles te doen en niet alles hoeft even snel. Mensen kiezen hun eigen pad en bewegen soms in kleine stappen. Competentie. Asterisk: kennis over klimaatverandering is essentieel voor gedragsverandering. Asterisk: zorg voor toegankelijke, begrijpelijke informatie voor mensen met verschillende voorkennis en vooropleiding. Sommige mensen hebben persoonlijke ondersteuning en hands-on praktische hulp nodig, zoals een energiecoach. Asterisk: zorg ook voor feedback over duurzaam gedrag. Feedback geven over gedrag kan een krachtige manier zijn om mensen aan te sporen duurzamere keuzes te maken. Door bijvoorbeeld het energieverbruik in real-time weer te geven, kunnen mensen worden aangemoedigd om bewuster met energie om te gaan. Saamhorigheid / verbondenheid: samen gaat alles makkelijker. Zorg ervoor dat mensen samen en op een gezellige manier duurzaam kunnen leven. Zorg ervoor dat iedereen in zijn wijk, dorp of stad de weg naar andere duurzame denkers en doeners vindt. Tuinieren al dan niet via acties zoals guerrilla gardeners brengt mensen samen. Regelmatig worden er door het hele land allerlei acties georganiseerd, zoals beach cleanups op het strand of natuurwerkdagen. Elk jaar is er ook de landelijke opschoondag, dit jaar op 18 maart, waarop duizenden mensen de handen uit de mouwen steken. Online is er van alles over deze en andere initiatieven te vinden. De bovengenoemde burgerschapacties onder de kopjes spel en biodiversiteitsherstel zijn allemaal ook acties die het gemeenschapsgevoel versterken. Leefstijl. Meer kennis over risico's van klimaatverandering en van beschikbare aanpassingsmogelijkheden bevordert veranderingen in gedrag en leefstijl. Veel mensen willen gezond leven. Dit kan een ingang zijn tot duurzamer leven, zelfs als duurzaamheid niet in eerste instantie het doel was. Duurzaam leven gaat heel goed samen met gezond eten, met name minder vlees eten en met meer bewegen, fietsen en lopen. Een gezondere leefstijl kan zo een opstapje zijn naar bewust duurzaam gedrag. In het bijzonder het genot van natuurbeleving kan erbij helpen om positieve energie te krijgen en klimaatstress tegen te gaan. Als mensen tijd doorbrengen in de natuur, draagt dit bij tot wat onderzoekers milieuvriendelijk gedrag, of PEB's, pro-environmental behaviors, noemen, Richardson et al. 2020. Onderzoekers vonden ook een robuuste, positieve relatie tussen milieuvriendelijk gedrag van mensen en subjectief welzijn, Sawatsky et al. 2020. Nudging. Nudging is een gedragspsychologische methode. De omgeving van mensen wordt zo aangepast dat zij automatisch en zonder na te denken een gewenste gedragskeuze maken. Nudging is dus een methode van psychologisch omgevingsdesign. Nudging maakt gebruik van het feit dat mensen bij voorkeur snelle, intuïtieve beslissingen nemen, zonder verdere moeilijke evaluatie. Over dergelijke snelle automatische keuzes en de achterliggende hersenmechanismes heb ik uitgebreid in mijn blog en podcast over gedragsverandering verteld. Nudging: automatische keuzes. Automatische keuzes die bij nudging worden gemaakt zijn makkelijk van anderen beïnvloedbaar. In principe is bij nudging dus sprake van enige manipulatie. Dit is misschien minder wenselijk dan bewuste keuzes, maar feit is dat de marketingmethodes van grote bedrijven ook manipuleren. En in dat geval meestal in de richting van ongezond en niet duurzaam gedrag. In het design van gebouwen, wegen en steden kan duurzaam design via nudging voor duurzame keuzes zorgen: fietsen, lopen, OV gebruiken in plaats van auto. Standaardkeuze duurzaam. De belangrijkste manier van nudging is het om de duurzame optie de standaardkeuze te maken, maar toch ook wel een OPT-out aan te bieden. Sommige bedrijven kiezen bijvoorbeeld standaard voor elektronische ontvangstbewijzen, maar geven de optie om op verzoek een gedrukt ontvangstbewijs te ontvangen. Mensen kunnen ook tot duurzaam gedrag worden aangemoedigd als thermostaten in openbare gebouwen standaard laag staan. Niet het einde van de wereld. Militante activisten hinderen met extreme acties een constructieve inzet voor duurzaamheid en klimaat. Klimaatpaniek en doemdenken kan leiden tot apathie als mensen geloven dat klimaatverandering onvermijdelijk zal leiden tot het einde van de wereld, kunnen ze het gevoel hebben dat ze niets kunnen doen om een verschil te maken. Participatie, collectieve actie, empowerment kan een gevoel van machteloosheid overwinnen. De meningen over zin en onzin van radicale klimaatacties en klimaatprotesten zijn verdeeld. Er zijn wel een aantal goede argumenten te geven voor burgerlijk ongehoorzaam in zaken klimaat. Klimaatgedragswetenschapper Rijntjan Redes geeft een aantal argumenten ter ondersteuning van klimaatprotesten. Ik snap de urgentie volledig om het wel te doen. Er zijn weer twee klimaattoppen achter de rug en ondanks de oproep tot actie gebeurt er nog veel te weinig. Dan is het niet vreemd wanneer mensen uit frustratie en wanhoop mensen proberen wakker te schudden met dit soort acties. Het zorgt in ieder geval voor aandacht en zet het onderwerp op de agenda. Media schenken er aandacht aan, opiniemakers vinden er wat van en mensen gaan erover in gesprek. Vooruit met kleine stappen. Als de focus ligt op het dreigend onheil van klimaatverandering, kan dat afleiden van inspanningen om oplossingen te vinden en uit te voeren. In plaats daarvan kan het naar mijn mening productiever zijn om de aandacht te richten op praktische stappen. Stappen die kunnen worden genomen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en zich eraan aan te passen. Het is slim om burgers te ondersteunen bij duurzame stappen, waar al veel mensen voor gemotiveerd zijn en waar dus weinig overtuiging nodig is. Dat zijn vaak dingen die makkelijk zijn of geld besparen, sweet spots. De overweldigende meerderheid van burgers is bijvoorbeeld geïnteresseerd in energie besparen en het recyclen van afval. Dit zijn dus speerpunten voor goed beleid. Ook al zijn andere, minder populaire gedragingen, zoals minder vlees eten en vliegen, nog wenselijker voor duurzaamheid als mensen beginnen zichzelf als duurzamer doener te zien en hun zelfbeeld verandert, kan dit de opstap zijn naar ander duurzaam gedrag. Gesprekken met de niet zo duurzame medemens. Maak gebruik van je invloed op anderen. Het is buitengewoon belangrijk om met anderen over de gevaren van klimaatverandering en het belang van klimaatbestendige ontwikkeling te praten. Maar het is ook heel belangrijk om hierbij realistische hoop uitdruk te geven. Realistische hoop. Wat we nodig hebben is rationele hoop. Ja, we moeten absoluut erkennen wat er op het spel staat en welke gevaren er zijn. Maar we hebben een visie op een betere toekomst, nodig een toekomst met overvloedige energie, met een stabiele economie, met middelen die voor iedereen beschikbaar zijn, waarin ons leven niet slechter maar beter is dan nu. Er zijn oplossingen. En daarom moeten we praten over de praktische, haalbare, toegankelijke, aantrekkelijke oplossingen. Naar mijn mening is het geen goed idee om in gesprekken andere mensen die niet voldoende duurzaam leven te bekritiseren, streng toe te spreken of op andere manier te laten voelen dat zij niet ok zijn. Straffen, ook indirect straffen, werkt averechts en beschadigt de relatie zonder de duurzaamheid te helpen. Het is belangrijk om respect voor de autonomie van een ander te hebben. Zo kan degene hopelijk langzaam zijn eigen weg naar een duurzaam leven vinden. Het beste kan je vanuit oprecht plezier vertellen wat jij leuk vindt, hebt geleerd of ervaren, zonder te moraliseren. Als een ander daarop boos of kritisch reageert, kan je proberen om raakvlakken te vinden, dus waarden die jullie allebei belangrijk vinden. Als dat niet lukt, is het beter om het onderwerp te vermijden. In sommige situaties of relaties is het dan ook het beter te zeggen dat je over duurzaamheid, klimaat of bepaalde deelaspecten ervan niet wilt praten. Dat is beter dan polarisatie en vijandigheid. Je levend positief voorbeeld overtuigt op den duur, vertrouw daarop.